Gemeente, we verzoeken u te willen zingen uit Psalm 108, het eerste vers. Mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Ik zal zingen voor de opperheer, ik zal psalmen zingen tot zijn eer. Psalm 108, het eerste vers. We gaan een gedeelte uit Gods woord lezen, het laatste Bijbelboek, de Openbaring aan Johannes, het derde hoofdstuk, de versen 7 tot 22. Openbaring 3, vanaf vers 7 tot het einde. Maar vooraf doen we belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleesers, en een eeuwig leven. Lezen we nu Openbaring 3 vanaf vers 7. En schrijf aan de engel der gemeente die in Philadelphia is. Dit zegt de heilige, de waarachtige, die de sleutel Davids heeft, die opent en niemand sluit, en hij sluit en niemand opent. Ik weet uw werken. Zie, ik heb een geopende deur voor u gegeven, en niemand kan die sluiten, want gij hebt kleine kracht en gij hebt mijn woord bewaard en hebt mijn naam niet verloochend. Zie, ik geef u enigen uit de synagoge des Satans, dergenen die zeggen dat zij Joden zijn en zijn het niet, maar liegen. Zie, ik zal maken dat ze zullen komen en aanbidden voor uw voeten en bekennen dat ik u lief heb. Omdat gij het woord mijn lijdzaamheid bewaard hebt, zo zal ik ook u bewaren uit de uren der verzoeking die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken die op de aarde wonen. Zie, ik kom haastelijk, houd wat gij hebt, opdat niemand uw kroon nemen. Die overwint, ik zal hem maken tot een pilaar in de tempel mijns Gods, en hij zal niet meer daaruit gaan. En ik zal op hem schrijven de naam mijns Gods en de naam der stad mijns Gods, namelijk des nieuwen Jeruzalems dat uit de hemel van mijn God afdaalt, en ook mijn nieuwe naam. Die oren heeft, die horen wat de geest tot de gemeenten zegt. En schrijf aan de engel van de gemeente der Laodicensen, dit zegt de Amen, de trouwe en waarachtige getuige, het begin der schepping Gods. Ik weet uw werken, dat gij nog koud zijt, nog heet. Och, of gekoud waart, of heet. Zo dan, omdat ge lauw zijt en nog koud, nog heet, ik zal u uit mijn mond spuwen. Want gij zegt, ik ben rijk en verrijkt geworden en heb geen dings gebrek. En ge weet niet dat ge zijt ellendig en jammerlijk en arm en blind en naakt. Ik raad u dat gij van mij koopt goud, beproefd, komende uit het vuur, opdat ge rijk moogt worden. En witte klederen, opdat ge moogt bekleed worden en de schande uw naaktheid niet geopenbaard worden. En zalf uw ogen met ogenzalf, opdat ge zien moogt. Zo wie ik lief heb, die bestraf en kastijd ik. Wees dan ijverig en bekeer u. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Indien iemand mijn stem zal horen en de deur open doen, ik zal tot hem inkomen en ik zal met hem avondmaal houden en hij met mij. Die overwint, ik zal hem geven met mij te zitten in mijn troon, gelijk als ik overwonnen heb en ben gezeten met mijn vader in zijn troon. Die oren heeft, die horen wat de geest tot de gemeenten zegt.
Gemeente, wij zingen ter voortzetting uit Psalm 126 en daarvan het derde vers, die hier bedrukt met tranen zaait, zal juichen als hij vruchten maait. Die het zaad draagt dat men zaaien zal, gaat wenend voort en zaait het al. Maar hij zal zonder ramp te schromen eerlang met blijdschap wederkomen en met gejuich ter goeder uur zijn schoven dragen in de schuur. Wij noemden u Psalm 126 en daarvan het derde vers.
Thank you.
Gemeente, met Gods hulp willen wij een preek voor u lezen van wijlendominee J.M. Kleppe. De tekstwoorden voor vanmiddag kunt u vinden in het u vorige gelezen schriftgedeelte, de openbaring van Johannes, het derde hoofdstuk en daarvan het 20e vers, openbaring 3, vers 20, waar we Gods woord en onze tekst lezen. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Indien iemand mijn stem zal horen en de deur open doen, ik zal tot hem inkomen en ik zal met hem avondmaal houden en hij met mij. Wij zingen als collectezang Psalm 25 en daarvan het eerste en het derde vers. Psalm 25, vers 1. Ik hef mijn ziel, o God der goden, tot u op, gij zijt mijn God. Ik heb op u vertrouwd in noden, weer van mij toch schaamt en spot. En wat er verder volgt, de versen 1 en 3 van Psalm 25. Gemeente, naar aanleiding van Openbaring 3, vers 20, luisteren we vanmiddag naar de roepende stem van de kloppende heiland. Twee gedachten. In de eerste plaats, zijn indringende liefde betoond aan de deuren van het hart. In de tweede plaats, zijn heilrijke belofte. De roepende stem van de kloppende heiland. Zijn indringende liefde betoond aan de deuren van het hart en zijn heilrijke belofte. In de eerste plaats nu, zijn indringende liefde betoond aan de deuren van het hart. Geliefde toehoorders, onze tekst begint met de woorden: zie, ik sta aan de deur en ik klop. De eerste vraag die we stellen is: tot wie zegt de verheerlijkte en verhoogde middelaar deze aangrijpende woorden? Richt hij ze tot een verstokte zondaar, die zijn ziel voor de Here en zijn gemeenschap heeft toegesloten? Een mens die zich geheel heeft verhard? Oppervlakkig beschouwd zou dit vermoeden kunnen rijzen. Of spreekt de Here hier misschien tot mensen die voor het eerst van hem horen? Tot zondaren die hij in zijn goddelijk ontfermen roept en lieflijk nodigt om tot zijn zalige rust te komen? Gemeente, geen van beide is hier het geval. Deze boodschap, die zo vol van ontfermen is, lezen wij in de brief die de apostel Johannes op Patmos moet schrijven aan de gemeente van Laodicea. De Heere klopt hier dus aan de deuren van zijn eigen gemeente. Hoe is dat nu mogelijk, vragen we ons af. Moet Christus aan de deuren van zijn eigen huis staan om zijn gemeente te vragen om binnengelaten te worden? Het antwoord op deze vraag is te vinden in de beschrijving van de gemeente aan wie deze brief geschreven is. Wanneer we de gemeente van Laodicea wat nader beschouwen, valt ons op het eerste gezicht niets op wat ons zou moeten verontrusten. Het tegendeel is zelfs het geval. We zien juist veel wat tot dankbaarheid moet strekken. De uitwendige omstandigheden zijn voor deze gemeente uitermate gunstig. Ze leeft in een stad die zich baat in ongekende weelde en die nagenoeg geen armoede kent. Laodicea ligt aan de rivier de Lucis, in de nabijheid van het bekende Colosse, en geniet alle voordelen die de welvarende en bloeiende landstreek biedt. Van alle kanten stromen de schatten toe. De vruchtbare bodem schijnt jaar op jaar wilderige oogsten, en de talrijke kudden die er grazen leveren de inwoners een rijk gewin. De drukke handel vermeerdert de welvaart. De burgers zijn zo rijk dat als in het jaar 61 na Christus een aardbeving de stad verwoest, ze uit eigen middelen, zonder enige hulp van buiten, uit de puinhopen weer een nieuwe stad kunnen opbouwen. In deze aardse voorspoed delen ook de leden van de gemeente van Laodicea. De gelovigen behoeven niet, zoals in de andere christelijke kerken van die dagen, de last van allerlei aardse zorgen te dragen. Armoede is hen ten eenenmale vreemd. Het gaat hen dus, wat het tijdelijke betreft, voorspoedig. De Heere bespaart hen bovendien de bange noden van vervolging. De smeltkroes der verdrukking kennen ze niet. Gemeente, jongens en meisjes, wat mag de Heere nu van zo'n gemeente verwachten? Wat moet het antwoord zijn van de gemeente van Laodicea op zoveel zegen en op zoveel weldaden? Toch wel minstens dat ze zouden uitblinken in ootmoed en godzaligheid en zou zeggen: o God, waarmee zullen we u tegenkomen? En hoe zullen we ons buigen voor u, de hoge en eeuwige God? Maar zo is het juist nu niet. Want de Heere moet zeggen wat we nu overdenken: zie, ik sta aan de deur en ik klop. De Heere moet kloppen aan deuren die voor hem hermetisch toegesloten zijn. Want ondanks alle uitwendige schijn en schoonheid deugt het innerlijke van deze gemeente niet. De aardse welvaart heeft het eeuwige en het hemelse helemaal naar de achtergrond gedrongen. en niets waarvoor hij haar prijzen kan. En tegendeel, er is zoveel waarom hij zijn gemeente moet bestraffen. We lezen het zomaar in een paar woorden in de versen 15 en 16. Ik weet uw werken, dat gij nog koud zijt, nog heet. Och, of gij koud waart of heet, zo dan, omdat gij lauw zijt en nog koud nog heet, ik zal uit mijn mond spuwen. Maar het kwaad is nog erger, nog groter. Niet alleen de gemeente van Laodicea is lauw en lusteloos, maar die lauwheid gaat gepaard met een verschrikkelijke zelfvoldaanheid. Zij ziet haar eigen geestelijke nood niet eens. Haar ogen zijn gesloten voor haar werkelijke inwendige armoede. Terwijl ze innerlijk zo aangrijpend jammerlijk, leeg en diep ellendig is, roemt ze nog in haar geestelijke rijkdom, zodat het verwijt van Christus moet klinken. Gij zegt, ik ben rijk en rijk geworden en heb geen ding gebrek. En gij weet niet dat gij zijt ellendig en jammerlijk en arm en blind en naakt. Gemeente jongens en meisjes, wat gebeurt er nu met deze lauwe gemeente? Laat de Heere haar aan haar lot over? Gaat hij de deuren die voor hem toegeworpen zijn voorbij? Eindigt deze aangrijpende brief met de terechte bedreiging? Ik zal u uit mijn mond spuwen? We moeten toch toegeven dat de gelovigen van Laodicea dat wel zeker verdienen. Maar de Heere doet juist het tegendeel. Hij buigt zich in goddelijke liefde en vol ontfermen tot zijn ingezonken gemeente neer en richt zich tot hen met het beeld van een koopman, een hemelse koopman. We lezen dat hij in vers 18 in liefde aandringt: koop van mij goud dat beproefd is, en u die arm bent, laat u door mij werkelijk rijk maken. Bent u naakt, laat u door mij kleden met witte, reine gewaden. Bent u blind, zalf uw ogen met ogenzalf. In het 20e vers dringt hij met een hemelse raad verder aan: zie, ik, de grote en eeuwige, majesteitelijke God, ik sta aan de deur en ik klop. De verheerlijkte Christus, die met eer en heerlijkheid gekroond aan de rechterhand van de Vader zit, zegt dit. Hij vergelijkt zichzelf met iemand die een zware klopper laat vallen op de massieve deur van een oosters huis. Hij wacht om binnengelaten te worden. Gemeente, hij vraagt ook uw bijzondere aandacht. Hij doet dat in onze tekst met het kleine en ogenschijnlijk onbetekenende woordje zie. Dat woordje wordt in de Bijbel altijd gebruikt om bepaalde hoogtepunten en aangrijpende zaken aan te kondigen. Johannes de Doper deed dat bijvoorbeeld toen hij de Christus aanwees. Hij zei toen: zie, het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Christus sprak eens over Judas: zie, hij is nabij die mij verraadt. En in het derde hoofdstuk van het boek Openbaring spreekt de Heere: zie, ik kom haastelijk. Met dat woordje zie vraagt de Heere dus de aandacht van de Laodicensen. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. In deze woorden ligt ook een ernstige waarschuwing. Een waarschuwing dat het eindgericht voor de deur staat, zodat er haast geboden is. Want we beluisteren door de gehele wereldgeschiedenis heen het ruisen van de naderende voetstappen van Christus. We horen ze in de oordelen en de gerichten die in de loop der eeuwen over de mensheid gegaan zijn. De voetstappen van de grote koning komen al nader en nader. Bij de oude profeten klonken ze nog van verre. Daar was het: zie, een maagd zal zwanger worden en zij zal een zoon baren. Maar bij de komst van Christus in deze wereld zijn ze naderbij gekomen en gaat het aan op het grote eindgericht. En thans, gemeente, is het naar het woord van Johannes de laatste uren. Kinderkens, Zijn komst is nabij. Ziet, hij komt op de wolken en alle oog zal hem zien, ook degenen die hem doorstoken hebben. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Wat een gadeloze liefde. Wat een ontferming spreekt er uit zijn staan en uit zijn kloppen. Het is een bewijs van zijn innige genegenheid om vuile zondaren te behouden. Mensen zoals wij zijn, verloren Adamszonen en dochters, en ze te redden van het eeuwige verderf. Het is een prediking dat hij geen lust heeft in de dood van de goddelozen, maar daarin dat zondaren zich bekeren en leven. Het is een bewijs van zijn peilloze barmhartigheid om uit eenzijdig ontfermen dode zondaren levend te maken, reddelozen te redden en verlorenen eeuwig te behouden. Een bewijs van zijn eindeloze langmoedigheid en van zijn taai geduld. Maar hoor, gemeente, luister, jongens en meisjes, let er toch op hoe bitter hij klaagt en hoe hij veroordelen moet. Want dat Christus aan de deur staat en dat hij aan de poort moet kloppen, zegt dat uw toegang voor hem gesloten is. Die deur is dicht. Daarin ligt nu ons aller beeld. Want ook wij geven van nature tot onze diepe schande de Heere geen plaats in ons hart, nog in ons leven. In ons hart is overal plaats voor. Maar voor hem die ons gemaakt heeft, is niet de minste ruimte. Of hoogstens de allerlaatste plaats. De mens, wiens ziel door God geschapen is tot zijn tempel en woonstede, heeft zijn hart voor de Heere toegesloten. Want in het paradijs hebben wij reeds uitgeroepen: wij willen niet dat deze koning over ons zou zijn. Onze jongeren en kinderen begrijpen wel dat alles in ons tekstwoord beeldspraak is. Als hier gesproken wordt over een deur, dan moeten we denken aan de deur van ons hart. Want zoals ons huis een deur heeft om te openen voor onze vrienden en gesloten te worden voor onze vijanden, zo is het ook met de deur van ons hart. Door onze rampzalige afval van God en het paradijs zijn we zo verblind en is ons verstand zo verduisterd dat we alle ware godskennis zijn kwijtgeraakt. Wie en wat wij zijn, zegt apostel Paulus in de brief aan de Efeziërs. Verduisterd in het verstand, vervreemd zijnde van het leven Gods. Dit is ons natuurlijk bestaan voor God. Maar dan staat hier het woord: zie, ik sta aan de deur en ik klop. Gemeente, jongens en meisjes, als een goede vriend, een lieve vriendin, of bijvoorbeeld een voornaam iemand aan onze voordeur staat en aanbelt, haasten we ons om zo snel mogelijk open te doen. Want het zou toch een strijd zijn met alle beleefdheidsnormen en de liefde om zo iemand te laten wachten. Maar nu staat hier niet een mens, maar Gods eigen Zoon, de Koning der Koningen, de Heere der Heren, de Amen, de getrouwe getuige van God. En hij vraagt jongens en meisjes om binnengelaten te worden. Hij vraagt een plaatsje in ons vuile hart. O, ons hart zou hieronder moeten breken. Want het behoort toch geheel anders te zijn. Wij moeten kloppen. Wij moeten als een arme smekeling zuchten en bidden aan de poort van zijn paleis, aan de deur van vrije genade. Wij behoren te zuchten. Zo gij, Heere, in het recht wilt treden en gadeslaan onze ongerechtigheden, ach, wie zal dan bestaan? In onze tekst is het nu juist andersom. Hij klopt. Hij klopt niet alleen, maar hij spreekt ook. Hij zegt: zie, ik sta aan de deur en ik klop. De Griekse werkwoordsvorm betekent eigenlijk: ik heb hier al geruime tijd gestaan. Ik sta hier al zo lang. De Heere is dus niet naar zijn eerste klop en zijn eerste roepstem zomaar voorbij gegaan. Nee, als we het heel letterlijk uit het Grieks vertalen, dan staat er: staande sta ik. Daar moet u eens over nadenken. Staande sta ik aan de deur. Hij staat er al zo lang. Hij staat er al weken. Hij staat er al maanden. Misschien staat hij bij u al jaren te kloppen en te roepen. De lauwheid, de onbewogenheid en de onbekeerlijkheid van de gemeente van Laodicea duurt voort en is een schandelijke zonde. Diezelfde heiland, diezelfde roepende en kloppende zaligmaker, zal daarom straks na lang en taai geduld hun goddelijke rechter zijn. Dan zal hij uit zijn mond spuwen. Dan zal het klinken, ziet, de rechter staat voor de deur. Gemeente, jongens en meisjes, dat scherpe verwijt van de Heer is niet alleen van toepassing op de gemeente van Laodicea, maar ook op ons. Laat ieder het eens in zijn eigen leven nagaan. Wanneer klopt hij aan de deur van ons hart? En blijven die deuren van onze ziel voor hem gesloten? Ik zal u enkele voorbeelden noemen. Weet u wanneer? Wanneer wij neerzitten in onze lauwheid, in dodelijke gerustheid of in valse leidelijkheid, in onze aardsgezindheid, de wereld wat en God wat. Wanneer we onze armoede versieren en bedekken onder een schijn van geestelijke rijkdom. Wanneer we onze karakterzonden, onze boezemzonden koesteren en goed praten. Wanneer we vasthouden aan de genoegens van deze wereld en de afgoden van deze tijd. Wanneer we de stem van ons geweten steeds maar weer tot zwijgen brengen. Hoe lang heeft de Heere reeds vergeefs aan uw deur, aan jullie deur geklopt? Ga dat eens na. Hoe lang al hebt u uzelf kunnen handhaven in moedwillige verharding, in verwerping van hem die aan de deur van uw hart klopt en die ook op dit moment zegt, zie, ik sta aan de deur en ik klop. Wat doet deze kloppende zaligmaker nu met die gesloten deuren? O rechtvaardig kan hij Laodicea en rechtvaardig kan hij ons ook voorbij gaan. Ons als Sodom en Gomorra het eeuwige oordeel aanzeggen. Maar dat doet deze goede tierenkoning niet. Hij blijft staan. Hij blijft kloppen. Hij doet zelfs nog meer, want hij maakt zich eeuwig vrij. Al krijgt hij geen gehoor, hij laat zijn stem horen. Zolang het heden der genade is, roept hij en blijft hij staan aan de deur van ons hart. Och, of gij ook bekendet, ook nog in deze dag, hetgeen tot uw vrede dient. Dat brengt ons bij onze tweede gedachte, zijn heilrijke belofte. Jongens en meisjes, op allerlei wijzen en momenten klopt en roept de Heere in jullie leven. Hij klopt als we een lange tijd op een ziekbed liggen, als ons een ernstig of minder ernstig ongeval overkomt. Hij klopt als we snikkend van verdriet op het kerkhof bij een open graf van vader of van moeder staan. Als we aan het ziekbed of zelfs sterfbed staan van onze beminde man of vrouw. Hij klopt als we bij het graf van een dierbaar kind staan. Hij klopt bij het dragen van een smartelijk kruis in ons leven en bij allerhande bittere tegenspoed en wegen van beproeving. Maar heel en het bijzonder klopt hij in de weg van zijn goedertierenheden. De apostel zegt, veracht gij de rijkdom zijn de goedertierenheid en verdraagzaamheid en langmoedigheid, niet wetende dat de goedertierenheid Gods u tot bekering leidt, Romeinen 2 vers 4. Denk er toch ernstig over na. Hij klopt met iedere prediking die we reeds van jongs af hoorden. Het is daarom een teder kloppen. Het is een liefdevol kloppen. Het is kloppen, jonge mensen, wanneer hij zegt, mijn zoon, mijn dochter, jonge meisje, ik wil je hart hebben. Geef mij uw hart. Ja, zijn kloppen is als een geweldig bonzen geworden, waarmee hij tot in de hoge ouderdom, tot in de avond van ons leven zijn stem laat horen. Hij klopt. Maar eens zal hij voorbij gaan. Voor de een kinderen is dat op jonge leeftijd. Ik heb vaak gestaan aan de graven van jonge mensen en ook aan het kindergraf. Voor de een is op jonge leeftijd de tijd voorbij. Voor de andere wellicht een goede ouderdom. Maar onze genadetijd is dan voorbij. Voor eeuwig voorbij. Onherroepelijk voorbij. Dan zal hij voor eeuwig zijn deur voor ons sluiten en zeggen, ik ken u niet, van waar gij zijt. 3 jaar lang heeft de Heer Jezus geklopt aan de poort van Jeruzalem en heeft hij geroepen, hoe menige maal heb ik uw kinderen willen bijeenvergaderen, gelijkerwijs een hen haar kiekens bijeenvergaderd onder haar vleugels, en gij lieden hebt niet gewild. En daarom zegt hij, zo gij mijn stem dan heden hoort, gelooft mijn heil en troostrijk woord, verhard u niet, maar laat u leiden. Maar in onze tekst zegt de Heer nog meer. Indien iemand mijn stem zal horen en de deur open doen, ik zal tot hem inkomen. Indien iemand. Er staat hier geen woord te veel. Er staat geen woord vergeefs. Indien iemand. Dat wil in de eerste plaats zeggen dat zalig worden zo'n persoonlijke zaak is. Zo'n persoonlijke worsteling. Het is geen erfgoed. Vader en moeder kunnen zijn opgenomen tot de Heer in de hemel, maar wij kunnen er geen staat op maken dat wij daar ook eens zullen zijn. Indien iemand mijn stem zal horen. Dit klinkt als een voorwaarde. Misschien rijst nu de vraag, ligt de zaligheid dan in onze hand? Ligt de zaligheid verankerd in de vrije wil van de mens? Natuurlijk bent u het met mij eens dat dit onmogelijk is. Dit leert het remonstrantisme. De Heere is immers niet afhankelijk van de bereidwilligheid van de mens. Gods kinderen leren het op de school van vrije genade. Door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Hij leert bovendien zijn kinderen bij de voordeur bidden. Trek mij, wij zullen u nalopen. Voor Gods kinderen is en blijft dat eenzijdig ontfermen een onbevattelijk wonder. Gemeente jonge mensen, lees het thuis, als je een statenbuil met kanttekeningen hebt, nog eens na. Onze door God geleerde kanttekenaren hebben terecht bij deze tekstwoorden het volgende gezegd. Dit wordt niet gesteld in de vrije wil van de mens. Maar deze vermaning is een middel waardoor Christus de deur van onze harten opent. Terwijl hij hier spreekt tot leden van zijn gemeente. Waarvan velen reeds de geest van Christus deelachtig waren. Want niemand komt tot Christus dan die het van de Vader gehoord en geleerd heeft. Die de Vader trekt en die het van de Vader gegeven is. Zodat niemand voor Christus vermaningen zijn hart open doet dan die God zelf het hart eerst opent om op zijn woord acht te nemen. Over dit openen van het hart lezen we in Handelingen 16, waarover Lydia staat, welker hart de Heer heeft geopend, dat ze acht nam op hetgeen van Paulus gesproken werd. Het werk van de bekering wordt dus in de tekst die we overdenken niet bezien van Gods zijde, maar van de zijde van de mens. Van onze zijde hebben wij, door onze diepe afval van God, ons hart afgegrendeld. En denk er vooral aan dat de grendels van onze vijandschap tegen God, van onze zorgeloosheid, onze zondelust en wereldzin, aan de binnenkant van ons hart zitten. De Heere spreekt en klopt nu in onze tekst, opdat we daardoor in de knel zouden komen, opdat we daardoor zouden leren zuchten en smeken. O God, door eigen schuld ben ik zo onwillig, zo onmachtig geworden. Heere, opent u toch zelf de deur van mijn harde hart en neem dan zelf bezit van mijn leven. Daar brengt de Heere ten slotte al zijn kinderen. Onze onmacht wordt dan een schuldige onmacht en onze onwil een schuldige onwil. Maar dan vervult de Heere zelf de voorwaarden die hij stelt. Indien iemand mijn stem zal horen. Hij schuift zelf door zijn Heilige Geest alle grendels weg. Hij doet ons zo laag buigen voor hem, dat we tenslotte aan zijn voeten schreien en zuchten: Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? We zingen nu eerst uit Psalm 119, de versen 45 en 47. O Heer, uw woord bestaat in eeuwigheid. Daar het hemel heerst zich schikt naar uw bevelen. In uw trouw, zo gunstig toegezeid, zal elk geslacht ja het einde der eeuwen delen. Deze aarde is hecht, door uw hand bereid. Haar stand blijft vast, al wisten haar tonelen. Noem nu Psalm 45 en 47, van de versen 45 en 47 van Psalm 119. In onze tekst staat: indien iemand mijn stem zal horen. Dit horen is iets heel anders dan het horen met ons lichamelijk oor. Het is ook veel meer dan met enige aandacht en belangstelling luisteren naar de stem van de Heere. Want hij zegt: mijn schapen horen mijn stem en ik ken het dezelfde. Het woordje horen heeft dus de betekenis van gehoorzamen. We mogen het ook lezen als het neigen van ons hart, Zoals de Heere bij monden van Jesaja zegt, hoort en uw ziel zal leven. Zo ligt het ook in onze tekst met het horen. Het is in zich volkomen, geheel en onvoorwaardelijk met lichaam en ziel onderwerpen aan hem. Gemeente jongens en meisjes, denk eraan dat het wel veel strijd kost. Laten we daar niet te oppervlakkig en te gering over denken. Het is een strijd op leven en dood. Het is een dagelijkse strijd. Het is een dagelijkse strijd tussen vlees en geest. Want op al de terreinen van wereld en zonde klinken stemmen die onze aandacht vragen. In de eerste plaats is daar de Satan. We ontmoeten hem iedere dag. Hij roept en trekt. Daarbij lokt de wereld en staat ons hart aan allerhande verleiding bloot. Ik denk dat ons hart de grootste boosdoener is. Ons eigen hart heeft een stem. O, wij klinken, ook zelfs in onze woning, wat stemmen. Denk bijvoorbeeld aan allerlei media. We luisteren en kijken daarna. En wees u eens eerlijk, voor de Heere is er dan geen plaats. Daarom zegt hij, zo gij mijn stem dan heden hoort, geloof mijn heil en troostrijk woord. Verhard u niet, maar laat u leiden. Maar wanneer hij met een goddelijke volmacht gebiedt, ik moet heden in uw huis blijven, wordt alles anders. Dan zien we onze schuld voor God. Door zaligmakende overtuiging houden we niets anders over dan schuld. Eén grote onbetaalde schuld. Een schuld aan Gods wet, die we niet anders dan met voeten getreden hebben. Schuld aan het evangelie, waaraan we ons hele leven niet anders dan ongehoorzaam zijn geweest. Er blijft dan een arm, nameloos, ellendig zonder over. Een goddeloos in zichzelf. Iemand die moet belijden de tijdelijke en eeuwige straf rechtvaardig te hebben verdiend. Dat wordt ook tot schuld, dat we nooit acht gegeven hebben op de vele roepstemmen en die talloze liefdevolle waarschuwingen die gedurende ons leven tot ons kwamen. Het wordt ons tot schuld dat we de Heere zo vaak hebben laten roepen en dat we over onze indrukken heen hebben geleefd. We hebben hem altijd laten buiten staan, dagen, weken, maanden, zelfs jarenlang. Maar wat mag dat schuldige hart dan ook vol verwondering en blijdschap opspringen, omdat de Heere gemeenschap zoekt met mensen als wij, omdat hij gemeenschap wil hebben met iemand die zichzelf leerde kennen als een zwarte zondaar. Hij is de schoonste van de mensenkinderen. Op zijn lippen is genade uitgestort. Hij wil inkomen in de woning van zo'n vuile zondaar. Voor dat vernieuwde hart komt de Heere met een dierbare belofte. Ik zal tot hem inkomen. In dat God vernieuwde hart komt nu leven openbaar. Een nieuw leven in ootmoed en in stille verwondering. Door de opening van de deur van ons hart voor de Heere en voor zijn woord, voor zijn dienst en voor zijn kinderen, wordt daar een betrekking, een liefdesband in het hart gelegd. O, wat een onbegrijpelijke ontferming dat de Zoon van God wil inkomen in het hart van zo'n vuil Adamskind. Zo iemand roept uit, hij is tot een zondig mens ingegaan om te herbergen. Hij heeft zich willen vernederen om geboren te worden in een beestenstal. God uit God en licht uit licht. Hij koos het verachte Nazareth tot zijn woonplaats. Maar nog dieper wil hij buigen als hij woning maakt in uw hart. Hij maakt woning in een zondig mensenhart, in een moordspelonk, in een moordenaarskuil. Hij wil wonen in een zondegraf, maar hij vult dat ook met liefde en troost, met zijn vrede en wonderlijke rust. Dan zingen we met de dichter van Psalm 147. Hij hield gebrokenen van harte en hij verbindt ze in hun smarten, die in hun zonde en ellenden tot hem zich ter genezing wenden. Hij kiest het hart van de geringe, het huis van een onwaardige tot zijn woonplaats, om zich door genade te verheerlijken. Gemeente, jonge mensen, dit is zo'n groot wonder dat we mee verboosheid uitroepen. Wat is uw knecht, dat gij omgezien hebt naar een dode hond, als ik ben? Ten slotte voegt de Heere er in onze tekst nog een tweede belofte bij. Ik zal met hem avondmaal houden, en hij met mij. U begrijpt wel dat deze woorden niet in de eerste plaats betrekking hebben op het heilig avondmaal. Het Griekse woord voor avondmaal heeft een andere betekenis. Het duidt op de gewone avondmaaltijd in het gezin. Dit was in het oosten, wanneer de hitte van de dag was afgenomen en het werk was verricht, een moment van rust en van onderlinge gemeenschap. Dan ontmoeten de gezinsleden elkaar rondom de tafel. Het hoofd van het gezin, meestal de vader, nam dan het brood in de hand en terwijl hij het hoog ophief naar de hemel, hij liet het, zoals het ware, aan de Heere zien, sprak hij, gelooft zij de Heere onze God, koning der wereld, die ons brood uit de aarde voortbrengt. De betekenis van deze beeldspraak is dat de Heere zo wil inkomen in het hart van zijn kinderen. Er is voor hen een avondmaal, na de hitte van de dagelijkse doorworstelde geestelijke strijd. Na alle bange zielenworstelingen, tegen de driehoofdige vijand, de duivel, de wereld en ons eigen boze bestaan. Na alle zware strijd, waarin zij met hun gebeden, verbrokenheid, beweegoffers en beloften hebben geprobeerd hun hemelhoge schuld te voldoen, maar waarbij alles tekortschoot. Daarom is het zo opmerkelijk dat in onze tekst staat, ik zal tot hem inkomen en ik zal met hem avondmaal houden en hij met mij. We zien weer dat alles van hem uitgaat. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. De Heere zegt het door de mond van de apostel. Gij hebt mij niet uitverkoren, maar ik heb u uitverkoren. En wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst lief gehad heeft. Want o, als wij de gastheer waren, zeg het nu zelf jongens en meisjes, wat zouden we hem kunnen voorzetten? Door onze diepe schaamte kunnen we hem niets anders aanbieden dan onze schande, onze schuld, ons bederf, onze onreine hart, onze afmakingen en de vuilheid van ons zondig bestaan. Dan moeten we met Petrus zeggen, Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Maar nu spreekt de Heere Jezus zo troostvol. Ik zal met hem avondmaal houden en hij met mij. Hij is de grote uitdeler van de menigerlei genade Gods. Zijn vlees is waarlijk spijs en zijn bloed is waarlijk drank. Als onze liefde voorop moest gaan, zou Christus nimmer kunnen binnentreden. Maar nu komt hij eerst. Daarom zal hij de aanbidding en de dankzegging ontvangen. Gij hebt ons goden gekocht met uw bloed. En als hij komt, dan brengt hij ook alles mee. Gemeente, kennen we door genade iets van die innige gemeenschap met hem? Kinderen van God, hij klopt ook bijzonder aan de deur van uw hart in dagen van geesteloosheid, in dagen van lauwheid, wanneer de hemel niet verkwikt en de hel niet verschrikt, wanneer u neerlegt op het bed van zorgeloosheid en liefdeloosheid, wanneer u met de bruid zegt, ik heb mijn rok uitgetogen, zou ik hem weder aantrekken? Ik heb mijn voeten gewassen, hoe zal ik ze weder bezoedelen? Dan klopt en roept hij u, om u te herinneren aan de tijd van uw eerste liefde, aan dat teerdere nauwe leven en een verborgen omgang met hem. Dan klopt hij zo teder en liefdevol aan de deur van uw hart. O, hij staat daar misschien al geruime tijd en hij dringt aan. Doe mij open, mijn vriendin, mijn duiven, mijn volmaakte, want mijn hoofd is vervuld met dauw, mijn haarlokken met nachtdruppen. Die dauw en die nachtdruppen spreken van de nacht van zijn bitter lijden en sterven. Toen hij voor zijn kinderen kroop in de hof van Gethsemane en zuchtte. Mijn vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Hij brengt de tekenen van zijn middelaarsliefde mee. En hij roept ook op dit ogenblik, keer weder in de armen van mijn liefde, want ik heb u verlost. Al had gij met vele boeleerders geboeleerd, keer nochtans weder tot mij. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Gemeente jongens en meisjes, denk eraan. Eenmaal zal hij niet meer aan de deuren van je hart staan. Dan zal hij ook niet meer kloppen. Alle deuren zijn dan voor hem eeuwig geopend of eeuwig gesloten. Want behalve die avondmaaltijd in onze tekst, is er ook de eeuwige verdoemenis. Eens zal het geroep gehoord worden. De bruidegom komt, gaat uit hem tegemoet. Dan zullen degenen die geen olie in de lampen hebben, beginnen buiten te staan. Beginnen te kloppen en te roepen. Heere, Heere, doe ons open. Maar dan is het te laat. Dan is het voor eeuwig te laat. Maar Gods kinderen zullen doorgaan en ingaan door de geopende deur tot het avondmaal des lams. Daar zullen zij vreugde op vreugde bedrijven en huppelen van zielenvreugd. Gemeente, nu is het de welaangename tijd. Nu is het de dag der zaligheid. Ik besluit met een lied uit ongeveer 1700. Armzalige aard, verblijf van leed en rampen, waarmee wij hier zolang wij leven kampen. Wij zijn nu moe, och wierden wij eens ontslagen. Van het zware juk dat gij ons hier doet dragen, verlos ons van dit kruis. Heer, haal ons spoedig thuis, die hijgend naar u smachten. Maar nee, Heer, leer gij ons stil, gelaten in uw wil, met lijdzaamheid u wachten. Amen. Heere, heilige God, u bracht ons aan het einde van deze dienst. En dan heeft uw woord geklonken. Ik sta aan de deur en ik klop. O Heere, wil dan die grendels van die gesloten harten, wilt u ze zelf aan stukken slaan. Want zelf door onze eigen kracht zal het nooit gelukken. Maar wilt u dan met uw alles overwinnende genade harde harten nog voor u verbreken. Nu, in die welaangename tijd der zaligheid. En wilt u zo met uw kinderen zijn. Heere, mogen we dat gemeenschapsleven met u toch elke dag beoefenen. Als er misschien verder vandaan is. Wilt u dan weer terugkomen op uw eigen werk. En tot hun liederhart spreken, ziet, hier ben ik. Ik ben uw heil alleen. U gaat nog een stem om te lezen. U al de dankzegging. Wilt u zo als we thuiskomen nog nabij zijn en goed. Jij mogen de binnenkamers opzoeken. En u heilig lastigvallen. Met uw eigen woord. Help onze dominee vanavond in de avonddienst. Met het zondige wat er was vergeven. Ga zo met ons. Dat vragen wij uit genade. Om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is Psalm 89 en daarvan het zevende vers. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Zij wandelen hier in het licht van het goddelijk aanschijn voort. En wat er verder volgt, Psalm 89 vers 7. eindigen met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend ons uw troosten neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen.